Dag luisteraar. Wij maken deze podcast met heel veel liefde, maar we doen dit op vrijwillige basis. We steken vele uren werk in het maken van een aflevering. Oprecht bedankt aan al wie ons al heeft gesteund met een fooi. Als u dit ook wil doen, dan wordt dit enorm gewaardeerd. Dit kan op www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. Al schenkt u 10 cent of 10 euro, het duurt maar 10 seconden. En laat ons dan nu samen in het verleden duiken. Geniet van de aflevering. Beste luisteraars, bedankt om opnieuw af te stemmen op ons verhaal. Vorige keer zagen we hoe de bouw van de Berlijnse muur de wereld een stuk spannender heeft gemaakt. De Eerste en de Tweede Wereld die zitten op ramkoers met elkaar. En vandaag, in deze aflevering, kijken we naar het moment waarop de mensheid het dichtst bij de afgrond stond. En dat had allemaal te maken met een eiland in de Caraïbe dat Cuba heet. Eerst wat vooraf ging. In 1959, een klein beetje terugspoelen dus, 2 jaar na de vernederende lancering van de Sputnik, kregen de Verenigde Staten nog een schok te incasseren. En deze keer in hun achtertuin. 150 kilometer, nog niet denk ik. Je hebt zo'n punt aan Key West in Florida waar je dichtst bij Cuba staat. Wat was nu eigenlijk die schok? Wel, aangevoerd door Fidel Castro en Che Guevara werpen revolutionairen na 6 jaar guerrilla-strijd het regime omver van Fulgencio Batista. Dat was een regime dat door de Amerikanen en hun fruitbedrijven volop werd gesteund. Cuba was eigenlijk heel lang een soort van Monte Carlo voor rijke Amerikaanse jetset en United Fruit deed gouden zaken. Maar de Cubaanse bevolking die bleef verstoken van alfabetisering, een deftige levensstandaard en noem maar op. Hasta la victoria siempre, maar het doembeeld van een communistisch eiland op een steenworp van Florida, dat hield menig Amerikaan wakker. Zeker ook omdat Castro de fruitbedrijven volop aan het nationaliseren was. Die man die was enorm ambitieus en hij leek zelfs een revolutionaire sluis open te willen zetten over heel Latijns-Amerika en zelfs Afrika. Fidel Castro en Che Guevara hadden een enorme symbolische waarde in de derde wereld. U kent waarschijnlijk wel die foto van Che van Alberto Korda. Ja, die is wereldberoemd. En volgens het Victoria and Albert Museum in Londen is dat de meest gereproduceerde foto ooit. Wel, de Amerikanen waren er ongelooflijk bang van. Nu, president Kennedy, daar gaan we het eens wat meer over hebben. Zijn presidentschap was erg kort. Het duurde van januari 1961 tot november 1963. Die man die was jong, glamoureus. Hij was de eerste president ook met een Iers-katholieke achtergrond. Hij had een bloedmooie first lady, Jackie, maar had ook scharrels on the side. Er wordt zelfs gezegd Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Nu, Kennedy die had ook enorm veel rugproblemen. Hij was verslaafd aan pijnstillers daarvoor. Kennedy die had een kabinet van intellectuelen, strategen van de nieuwe generatie, die zich richtten op het voeren en overleven van een kernoorlog. En van de pers kreeg het Witte Huis de ronkende bijnaam Camelot. Kennedy die had de verkiezingen gewonnen omdat hij zijn rivaal Nixon verweet dat die als vicepresident van Eisenhower te zacht voor Cuba zou zijn geweest. Maar wat Kennedy niet wist, is dat hij van zijn voorgangers een geheim plan had geërfd van een invasie van Cuba. De CIA had al het linkse regime van Guatemala omvergeworpen in 1954. Nu zouden ze hetzelfde doen met Cuba. Met steun van Cubaanse bannelingen die waren gaan lopen voor de revolutie. Nu, als u ooit in Florida komt, er wonen ook heel veel Cubanen. met zelfs in Miami een wijk, Little Havana. Ik heb daar ooit de kapitale fout gemaakt om mijn Cuba Libre te vragen met rum van Havana Club. Dat drinken ze daar absoluut niet. Zij drinken daar rum van Bacardi, een familie die ook gevlucht is voor het regime van Fidel. En Havana Club, dat was Cubaans, ook door de Cubaanse staat genationaliseerd. Dus die politiek die wordt ook een beetje uitgevochten in rummerken. Terug naar Kennedy. Onder 3 jaar Kennedy ondernam de CIA 163 geheime operaties. Dat waren er eigenlijk maar 7 minder dan 8 jaar Eisenhower. Operation Mongoose had als doel om het Cubaanse regime omver te werpen en zijn economie te ontwrichten. De spectaculairste operaties hiervan dat waren de verschillende moordaanslagen op Fidel Castro. Assassination Attempts on Fidel Castro is een Wikipedia-pagina op zich. Heel boeiend. Ik raad u aan om het eens te lezen. Men heeft het op verschillende manieren geprobeerd. Hè. Men wilde zijn sigaren vergiftigen of laten ontploffen in zijn gezicht. Ze hebben geprobeerd zijn duikflessen te vergiftigen. Vooral zij ging scuba diven en ze hadden zelfs op de zeebodem ontploffende fake schelpdieren geplaatst. Heel plezante lectuur. Nu, op 16 mei 1961 vielen 1600 door de CIA getrainde Cubanen de Varkensbaai binnen. Met 7 schepen, waarvan 2 van United Fruit. En ze deden dat in de hoop om een Cubaanse volksopstand te ontketenen. Maar het mondde uit in 1 groot geklooi. Het was een fiasco die met een sisser afliep. Cubaanse troepen hadden ze in geen tijd teruggedreven en gevangen genomen. Voor de CIA is Kennedy de kop van Jut. Die had namelijk Amerikaanse luchtsteun geweigerd. Nu, die had dat gedaan uit schrik voor een tegenzet natuurlijk, tegen, laten we zeggen, West-Berlijn. Niet van de pot gerukt. En ook de ontschepingslocatie, die was last minute gewijzigd, zodat die Amerikaanse, die CIA, die bannelingen niet in de bergen konden vluchten. Tel daarbij dat de zo trotse Amerikaanse marine voor anker lag, maar niet mocht ingrijpen, alleen maar dreigen. Nu, de Amerikaanse geloofwaardigheid die lag aan diggelen, zeker met van die foto's van Cubanen die staan te poseren bij buitgemaakte Amerikaanse boten. Nu, de haviken, de oorlogszuchtige generaals in het Pentagon, vinden het bijna crimineel. 114 executies, 1200 gevangen bannelingen die pas 1,5 jaar later weer naar de Verenigde Staten mochten, tegen een prijs van $53 miljoen aan voedsel, de broodnodige babyvoeding bijvoorbeeld, en medicijnen. Ik herinner mij in Little Havana, Miami, een indrukwekkende gedenksteen voor de omgekomen martelaren van de Varkensbaai. Cuba kreeg als straf een embargo opgelegd, ondanks tegendruk daartegen door de Verenigde Naties. Wat was nu het gevolg van die economische financiële wurggreep? Cuba ging nog meer aanschurken bij Moskou. De Varkensbaai zou de opmaat zijn van een nog veel spannender confrontatie. In de maanden daarna wordt het nog wat warmer. In juni 1961 hangt er door de Varkensbaai een donkere wolk boven een top in Wenen, waar Khrushchev en Kennedy wel met elkaar spreken. De twistappel tussen hun beiden is West-Duitsland en dat er kernwapens in dat land zijn. En West-Berlijn, dat is een open wonde in de gesprekken. In oktober van dat jaar beginnen de DDR en de Sovjet-Unie aan de bouw van de Berlijnse muur. Dat zagen we in de vorige aflevering. Aan Checkpoint Charlie, dat is de overgang tussen de Amerikaanse en de Sovjetsector, is er op 27 oktober een padstelling, een standoff, als gevolg van een conflict over het feit of de Sovjets al dan niet de papieren mogen opvragen van een Amerikaanse diplomaat die in Oost-Berlijn naar de opera wilde. 10 Sovjet-tanks die staan op 100 meter oog in oog met evenveel Amerikaanse, klaar om het eerste schot van de Derde Wereldoorlog te lossen. De angel wordt er via topdiplomatie uitgehaald, maar er worden 1500 Amerikaanse soldaten extra naar West-Berlijn gestuurd. De Sovjet-Unie begint opnieuw met nucleaire tests, waaronder de grootste uit de geschiedenis, dat zagen we ook al, de Tsarenbom. En in 1962 houden Amerikanen grootscheepse militaire oefeningen op de Caraïben, waarbij fake regeringen omver worden geworpen. Het is een niet mis te verstaande boodschap naar Havana. En we willen de crisis ook vanuit Cubaans standpunt bekijken. Met ons gesproken dagblad zijn we in contact gekomen met Joaquim Santos. Hij is Cubaan en hij groeide in deze periode op in een van de armste buurten van Havana. Hij vertelde ons over het politieke klimaat toen en hoe dat politieke klimaat werd beïnvloed door die varkensbaai, dat fiasco, maar ook over hoe de revolutionaire regering Castro gelijkheid voor iedereen had beloofd en dat ook deed door een indrukwekkende alfabetiseringscampagne die door de Amerikanen volop werd tegengehouden. In geen tijd echter was de geletterdheid van de Cubanen bijna 100%. Aan de Amerikanen en de contrarevolutionairen heeft Joaquim minder goede herinneringen. Ik laat hem even zelf aan het woord.
During the campaign and afterwards, a lot of terrorist actions were developed by the counter-revolutionary forces, sustained and armed by the United States, like the burning of sugar cane fields, the assassination of volunteer teachers working in the literacy campaign, and the shooting with machine guns on speedboats coming from United States territory of civilian objectives like schools, hotels, and theaters located in the Havana shores or nearby. For example, my school was one night directly shot with a 50 caliber machine gun installed on one of those speedboats when the students were sleeping. We waked up by the shooting, and most of the students, kids of 10 to 15 years old, went out on their balconies and terraces to sing the national anthem and as a patriotic response to those criminal actions. These bandits, like the people started calling them, committed numerous crimes and assassination of teachers and peasant families that did not support them.
De Cubanen zijn dus enorm gepolariseerd tussen voor- en tegenstanders van de revolutie. En ze zijn bereid om de wapens op te nemen. De Amerikanen van hun kant zijn bereid om het spel vuil te spelen, om hun kleine, zwakke buurland zijn integriteit en soevereiniteit af te nemen. Zo klinkt het bij Joaquim. En dan zijn we er. Het spannendste moment uit de geschiedenis. Een hittegolf van 13 bloedhete dagen. Doorgaans de Cubaanse rakettencrisis genoemd. Filip, zet nog eens wat dreigende muziek op als je wil. Misschien iets minder Good versus Evil of zo. Ja, veel beter.
14 oktober.
U2-spionagevliegtuigen nemen honderden luchtfoto's boven Cuba. Op een waanzinnige hoogte van 21 kilometer kunnen ze, zo wordt gezegd, een golfbal op een golfterrein fotograferen. De foto's belanden op het bureau van de CIA in Langley. De piloot van het U2-vliegtuig, Major Richard Heiser, die maakt zich zorgen dat hij een nucleaire oorlog in gang heeft gezet.
15 oktober.
Analisten van de CIA hebben de foto's al ontleed via fotogrammetrie. Dat is de wetenschap om op basis van foto's afstanden en groottes in te schatten. En ze zijn van hun sokken geblazen. Ze zien militaire tenten en trucks die in de bekende patronen van het Rode Leger opgezet staan. Ze zien barakken om raketten in op te slaan, bijna voltooide lanceerplatformen die gebouwd worden. En de foto's zijn zelfs zo goed dat ze de kabels over de grond zien lopen. Tankwagens met oxidatiemiddel en dan de smoking gun. Vrachtwagens op rupsbanden van zo'n 20,5 meter lang. En dat is toch wel de lengte zeker van de SS-4-raket die de CIA kent van de militaire defilés op het Rode Plein. De raketten zelf zijn niet te zien, maar de foto wordt wereldkundig gemaakt om de hele wereld te tonen wat er aan de hand is. De Sovjets hebben raketten op Cuba. Klaar om af te vuren op een stad naar keuze zoals Washington DC. U weet het waarschijnlijk nog van een vorige aflevering. De Sovjets die hadden toen eigenlijk maar 4 of 5 intercontinentale raketten. Dus als oplossing hebben ze dan een 60-tal middellange afstandsraketten dichter bij de VS geschoven. Samen ook met gevechtsvliegtuigen, luchtdoelraketten en soldaten van het Rode Leger. Nu, het is heel belangrijk om dit te weten. Ze hebben dit gedaan als reactie op het plaatsen van Amerikaanse raketten bij hun NAVO-partner in Turkije.
16 oktober.
JFK ontmoet onmiddellijk zijn adviseurs over hoe de crisis het hoofd moet worden geboden. De minister van Defensie, Robert McNamara, stelt drie opties voor. Ofwel praten met Castro en Khrushchev. Ofwel een blokkade van Cuba. Of de derde optie, een luchtaanval om de militaire installaties te vernietigen. En dat laatste, dat zal Sovjetlevens kosten. En een repercussie uitlokken tegen een doelwit als West-Berlijn. De volgende 5 dagen hangt de koorts van een nucleaire oorlog in de lucht, terwijl Kennedy de opties overweegt.
22 oktober.
Kennedy spreekt een aan radio's en tv gekluisterde natie toe in een speech van 18 dramatische minuten die overal wordt uitgezonden. Het publiek is trouwens al jarenlang geïndoctrineerd en is nu gechoqueerd door de Sovjet-agressie. Belangrijke mensen, hoge piffen in Washington D.C. beginnen hun familie de opdracht te geven om de stad toch maar te verlaten en naar het zuiden te gaan. Kennedy zegt in zijn speech dat hij kiest voor een strict quarantine of all offensive military equipment. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Sovjet-vrachtschepen op weg naar Cuba met wapens aan boord, die worden door de Amerikaanse oorlogsvloot onderschept. Eigenlijk is het een blokkade en daardoor een oorlogsdaad. Maar Kennedy wil op die manier tijd rekken om te onderhandelen. Diezelfde dag overhandigt de Amerikaanse ambassadeur in Moskou een telegram aan Khrushchev van Kennedy persoonlijk. We citeren eruit.
Meneer, in het licht van de ernst van de ontwikkelingen laat ik u onverwijld en accuraat de positie van mijn regering in deze weten. Ik neem aan dat u, nog enige mentaal gezonde mens in dit nucleaire tijdperk de wereld met opzet in een oorlog zou storten, waarvan het glashelder zou zijn dat geen land die zou kunnen winnen en die enkel zou leiden tot catastrofale gevolgen voor de hele wereld, de agressor inbegrepen. De Verenigde Staten zouden geen enkele actie van uw kant kunnen aanvaarden die op een grootschalige manier de bestaande machtsbalans in de wereld zou verstoren. Indien bepaalde ontwikkelingen op Cuba plaats hadden, zouden de Verenigde Staten al het noodzakelijke in het werk stellen om hun veiligheid en die van hun bondgenoten te garanderen. Ik wil benadrukken dat de actie die wij ondernemen de minimaal noodzakelijke is om de dreiging weg te nemen die nu uitgaat naar de veiligheid van de naties van dit halfrond. Ik hoop dat uw regering afziet van enige onderneming die deze reeds zeer ernstige crisis zou vergroten en dat we overeenkomen om opnieuw het pad van de vreedzame onderhandelingen te bewandelen. Hoogachtend, John F. Kennedy.
23 oktober.
Het antwoord komt via een persoonlijke telegram van Khrushchev, waarin hij Kennedy de mantel uitveegt voor het niet respecteren van internationaal waterrecht en ook voor het feit dat hij zich bemoeit met interne zaken van Cuba, de Sovjet-Unie en andere landen.
Ik moet eerlijk zeggen dat de maatregelen aangegeven in uw verklaringen een serieuze bedreiging inhouden voor de vrede en de veiligheid van de naties. Wij bevestigen opnieuw dat de bewapeningen in Cuba, ongeacht hoe ze geclassificeerd kunnen worden, daar enkel zijn aangebracht met het oog op defensieve bedoelingen om de Republiek Cuba te beveiligen tegen een aanval van een agressor. Ik hoop dat de Verenigde Staten wijsheid aan de dag zullen leggen en afzien van de door u ondernomen acties die kunnen uitmonden in catastrofale gevolgen voor de wereldvrede. Nikita Khrushchev.
Hij vraagt Kennedy's persoonlijke beloften om geen dood en verderf te zaaien door Cuba aan te vallen. 500 miljoen levens hangen af van zijn antwoord. De Zwarte Piet wordt doorgeschoven. Kennedy antwoordt onmiddellijk dat Khrushchev met de crisis is begonnen door wapens naar Cuba te smokkelen.
24 oktober.
Een nieuw telegram van Khrushchev.
U, meneer de president, kondigt helemaal geen quarantaine af, maar u schuift een ultimatum naar voren en u dreigt ermee geweld te gebruiken als we niet toegeven aan uw eisen. Denk eens na over wat u zegt. En u wil mij overtuigen hiermee akkoord te gaan? Wat zou het inhouden met deze eisen akkoord te gaan? Dat zou betekenen om zich in zijn relaties met andere landen te laten leiden, niet door het verstand, maar door zich neer te leggen bij willekeur. U bedient zich niet langer door uw verstand, maar wil ons intimideren. Met respect, Nikita Khrushchev.
25 oktober.
De luchtfoto's worden getoond in de VN-veiligheidsraad, terwijl Amerikaanse oorlogsbodems posities innemen rond Cuba. Sovjetvrachten met wapens draaien terug naar het oosten, maar één olietanker, de Boekarest, die daagt de blokkade uit door erdoor te varen. Kennedy geeft de USS Essex en de USS Gearing de opdracht om het schip door te laten, omdat er geen wapens aan boord zijn, maar iedereen houdt zijn adem in. De Sovjet-Unie stuurt nu ook nucleaire duikboten, die zich positioneren om de blokkade te doorbreken, maar toch houden Sovjet-vrachtschepen halt. Defense Readiness Condition, ook wel afgekort als DEFCON, is de mate van paraatheid van de Amerikaanse krijgsmacht en die wordt nu op DEFCON 2 gezet. Tot vandaag is dat ook nog maar 2 keer gebeurd. En op 1, de hoogste mate van paraatheid, heeft DEFCON nog nooit gestaan. Hoe was de sfeer intussen op Cuba? We vragen het opnieuw aan Joachim, op dat ogenblik in Havana. Hij vertelt ons hoe hij elke dag na school naar het hotel gaat waar zijn vader werkt, op de Malecón, en dat is de grote avenue aan de kust. Koortsachtig lopen Cubaanse burgers af en aan, gekleed in het uniform van de Nationale Revolutionaire Militie. Deze burgers, deze gewapende burgers, dragen dit uniform met trots, zelfs om naar het werk te gaan, maar ook om op elk ogenblik de revolutie te kunnen verdedigen. De Cubanen voelen de Amerikaanse dreiging voortdurend.
Facing Havana Harbor, about 1 or 2 miles from the coast, were a spy vessel, the USS Oxford, belonging to the US Navy, permanently telling us all that we were under surveillance and threat of attack. About 1 mile further, usually were 2 or 3 other military vessels from the US Navy patrolling. They moved along the coast and took turns in and blocking the entrance of the harbor. The Oxford, however, remained always there in the same position, always openly watching and unchallenged in front of Havana in territorial waters of the country. I do not remember seeing people afraid, with fear of war or disaster. I do remember, though, seeing many people proud, joyful, wearing their uniforms and ready to defend their country in a kind of challenge to the great empire, the United States of America, the aggressive northern neighbor.
Het is een soort van Mexican standoff, een staarwedstrijd, vooral niet met de ogen knipperen. Of als je wil armworstelen met de wereld onder hun elleboog. 1 verkeerde move zou een nucleaire oorlog hebben doen uitbreken. Dit verhaal zouden we dan op dit moment niet via deze podcast kunnen navertellen.
26 oktober.
Fidel Castro vraagt Khrushchev in een telegram om de Verenigde Staten aan te vallen met een kernwapen. De Sovjetleider gaat hier niet op in en vraagt in een emotionele telegram aan Kennedy om samen te werken om deze crisis te doen deescaleren en om de mensheid niet te verdoemen tot een thermonucleaire catastrofe. Nu, voor beide leiders is dit telegramverkeer een gewaagde gok. Khrushchev riskeert het namelijk om zwak over te komen in het Kremlin en Kennedy als naïef.
27 oktober.
Er valt een dode. De Nationale Veiligheidsraad hoort dat de U-2-vliegtuig met zijn piloot uit de lucht is geschoten boven Cuba. En ook Joachim die ziet hoe de regering de brokstukken van dit vijandelijke vliegtuig laat zien aan de bevolking. Dit is het enige slachtoffer dat valt tijdens de Cubaanse rakettencrisis, maar dat weten ze natuurlijk nog niet. De oorlog kan elk moment uitbreken. De Sovjet-Unie heeft blijkbaar het openingsschot gelost. En Kennedy's generale staf die wil Cuba aanvallen. Maar de president die weigert, omdat hij ervan uitgaat dat Khrushchev, zeker na het lezen van al die telegrams, hier geen toestemming voor kan hebben gegeven. Zijn inschatting is correct. Het waren de Cubanen. Ze deden het op eigen initiatief. Mij doet het een beetje denken aan wat in Oost-Oekraïne is gebeurd met de vlucht MH17, die door pro-Russische rebellen, wel met Russisch geschut, is neergehaald. Nu, het neerhalen van deze U2 is een hele belangrijke les. Zowel Moskou als Washington heeft de controle verloren over zijn militaire apparaat. Diezelfde dag, nog een gevaarlijker incident. Russische vrachtschepen zijn op weg naar de quarantainelijn. Een van de 4 begeleidende duikboten wordt al de hele dag opgejaagd door een Amerikaans schip, de USS Randolph. En dat schip begint zelfs dieptebommen te gooien, ver buiten de blokkadezone. Een oorlogsdaad, en niet wetende dat de duikboot kernwapens aan boord heeft. Dames en heren, dit is spelen met vuur. De bemanning van de duikboot komt ook bijna om en valt flauw door het CO2-gehalte en enkel de noodverlichting werkt nog. De duikbootcommandant Savitsky probeert de generale staf in Moskou te bereiken, tevergeefs. En toch vindt hij dat hij iets moet doen en daarom beveelt hij de gereedmaking van een nucleaire torpedo. 1 druk op de knop en het eerste kernwapen na Nagasaki en Hiroshima kan worden afgevuurd. Gelukkig voor ons is daar Vasily Arkhipov, de politieke officier aan boord. En die kalmeert de commandant. Op die manier voorkomt hij een first strike en dus ook een kernoorlog. Het zijn vaak individuen die het lot in handen hebben van de hele mensheid. De telefoons in Washington en Moskou staan roodgloeiend. Khrushchev vraagt aan Kennedy om de Amerikaanse raketten uit Turkije weg te halen. Zij stonden er namelijk eerst. Waarop Kennedy dan terugstuurt met de belofte Cuba niet te zullen aanvallen als de Sovjets zich terugtrekken. Intussen zijn er hoogst geheime gesprekken bezig tussen de minister van Justitie, de Attorney General, dat is Bobby Kennedy, broer van, en de Sovjet-ambassadeur. Bobby zegt dat de Amerikanen al wel even van plan zijn om die Jupiter-raketten uit Turkije te verwijderen. Eigenlijk krijgen de Sovjets de belofte van de hoogste autoriteit, zeg maar de president. Maar de Amerikaanse regering wil dat niet publiek maken, omdat ze eventueel gezichtsverlies vrezen. Kennedy mag niet zwak overkomen. Zeker niet naar de varkensbaai.
Zondag 28 oktober.
Opluchting. Khrushchev kondigt in een open brief aan dat hij de raketten zal weghalen. Achter de schermen wordt er nog heel veel onderhandeld en na 3 weken verlaten de Sovjet-raketten Cuba. Terug naar achter het ijzeren gordijn. Regering Kennedy heeft het verhaal altijd verkocht als een overwinning, doordat Kennedy het been stijf hield. En door hun spierballen te laten zien, hebben zij die rode hond weer in zijn kot gejaagd. Het is deze versie die tot op de dag van vandaag op Amerikaanse scholen wordt verteld in de zogenoemde blauwe lezing van dit conflict. Er is ook zo'n foto van de Amerikaanse torpedojager Vesol die het vrachtschip de Pulzonov escorteert. Terug naar het oosten. En die Pulzonov, dat was een schip dat de Sovjets nog van de Amerikanen hadden gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verraad. De Sovjets moeten ook de raketten op het dek leggen, goed in het zicht van helikopters. En we moeten ons verhaal compleet vertellen. Het zijn niet de Sovjets alleen die met de staart tussen de benen afdruipen. Weken later pas trokken ook de Amerikanen hun raketten terug uit Turkije. Ze hebben er heel lang over gedaan, zodat er zeker geen verband leek te zijn met de terugtrekking van de Sovjet-raketten. Dat was even spannend. Het idee dat iemand een verkeerde beslissing had gemaakt, die dan het Armageddon, de apocalypse over de mensheid had uitgeroepen, dat gaat ons rationele verstand te boven. Voor de Koude Oorlog was het eigenlijk een relatief goed conflict, want deze crisis is ontzenuwd door diplomatie op topniveau, waarbij echt is gekeken naar wat de twee werelden van belangen deelden in een zeer gevaarlijk tijdperk. En na dit kritieke moment van hoogspanning kwam er dan ook een dooi in de Koude Oorlog. Dat wil zeggen dat de relatie tussen de twee supermachten wat ontspannender werd. Een détente noemen we dat ook wel, en die duurde tot het aantreden van president Ronald Reagan in 1981, die in het laatste decennium van de Koude Oorlog de spanning weer wat deed oplaaien. Welke lessen werden er getrokken uit de crisis? In het Pentagon dachten de havenken voortaan dat spierballen tonen de oplossing zou brengen in de Koude Oorlog. Dat is al een vooruitwijzing naar Vietnam. En de Sovjet-Unie die leerde dat ze nooit meer vernederd wilde worden. Volgens de hardliners van het Kremlin had Khrushchev met de billen rood en bloot gestaan. En een jaar later werd Khrushchev afgezet. Hij werd meer en meer een politieke paria, de verguisde criticus. Op de duur smokkelde hij ook zijn memoires het land uit, die dan bestseller werden in het Westen. De man die Westerse diplomaten ooit is had toegeblaft, we zullen jullie begraven. En de man die naar men zei met zijn schoen stond te kloppen op zijn tafeltje in de Verenigde Naties, die werd zonder egaars begraven, zonder een monument, ergens in een kerkhof in Moskou. Wat dan met Kennedy? In duidelijk een nieuw tijdperk van elegantie kwam die man met veel weg. In een van zijn laatste toespraken, dat was aan een universiteit, riep hij op om de Sovjets ook als mensen te zien en om een einde te maken aan de Koude Oorlog. Zo'n beetje met het idee, we wonen toch allemaal op dezelfde planeet. Hij stelde zelfs voor om samen te gaan werken in de ruimte. Maar Kennedy had ook heel wat vijanden gemaakt in zijn eigen land. Bij de inlichtingendienst, de CIA, het leger, de zakenwereld, de maffia. En de Republikeinen wilden hem zelfs zien hangen. En zelfs pro-Castro-mensen en anti-Castro-mensen hadden iets tegen Kennedy, noem maar op. Voor sommigen was hij soft on communism en voor anderen dat weer too hard. Op 22 november 1963 werd hij vermoord door Lee Harvey Oswald, terwijl hij in een open wagen een bezoek bracht aan Dallas, Texas. 3 dagen na deze moord werd het Berlijnse plein voor het raadhuis Schöneberg, waar hij zijn Ich bin ein Berliner speech gaf, het John F. Kennedy Platz gedoopt. En zo heet het nog altijd vandaag. Fidel Castro en vele Cubanen die voelden zich gebruikt en verraden ook door de terugtrekking van de raketten door de Sovjet-Unie. We vroegen aan onze nieuwe vriend Joachim hoe hij 60 jaar na de feiten terugblikt op deze periode en hoe hij vindt dat Cuba is behandeld.
I would say that the national politics before, during and after the missile crisis of 1962 was based in the struggle for power in the global arena for 2 superpowers, the United States of America and the Soviet Union. In their geopolitical and military chess game, they used Cuba as a pawn, as well as other countries, for example, Turkey, which allowed foreign military installations in their territories. These military facilities served primarily and ultimately the interests of the superpowers and only as a secondary the defensive interest of the host countries. The hypocrisy of those politics was noticeably shown in the summits and conversations dealing with the resolution of the conflict, where the Cuban government was not invited nor admitted to participate.
Ook al werden de relaties met de Sovjet-Unie wat beter, de Cuba-crisis betekende voor Cuba een door de Amerikanen opgelegd embargo om het eiland economisch te isoleren. Het Cubaanse volk leidt daar nog altijd onder vandaag. Zij mogen geen leningen aangaan bij de Wereldbank of het IMF. En in de Verenigde Naties stemde al bijna 30 jaar op rij de meerderheid van de leden voor het beëindigen van het embargo in de algemene vergadering. Maar de Amerikanen gebruiken steeds hun veto. Onder de regering Obama werden de relaties met Cuba verbeterd en werd het embargo verlicht. U herinnert het zich misschien nog, dat moment waarop Obama op de begrafenis van Nelson Mandela een diplomatieke tour de force deed door op Raúl Castro, broer van, af te stappen en de hand uit te steken. De familie Obama is later zelfs op reis geweest naar Cuba. U hoort mij al komen, president Donald Trump draaide vanaf 2017 echter veel van de beslissingen van zijn voorganger, ook jegens Cuba, terug. En hoe dat verder zal verlopen, dat valt af te wachten. Dames en heren, hopelijk vonden jullie het een beetje boeiend. Dat was het voor dit hoofdstuk. Volgende mensen zouden we oprecht willen bedanken. Laurens Luiten voor het inlezen van het verhaal van Otto en Klaus. Dat werd gedramatiseerd door Joost van Goetem. En verder danken we ook Leonard Muilen om zijn stem te geven aan president Kennedy en Andreva Weddingen om hetzelfde te doen voor Nikita Khrushchev. Oprechte dank gaat uit naar Joachim Santos om zijn herinneringen met ons te delen uit zijn kindertijd in Cuba. We hebben maar een paar stukjes van hem in de aflevering gestopt, maar het hele interview kan u nalezen bij de notities op uw scherm tijdens het luisteren naar deze aflevering. We voegen dat binnenkort toe. Wie geïnteresseerd is geraakt in dit onderwerp, verwijzen we graag naar de bronvermeldingen bij onze aflevering. En als kijktip geef ik graag mee dat ik zelf als tiener geïnteresseerd ben geraakt in Kennedy door de film JFK van Oliver Stone. Die gaat vooral over de moord op Kennedy en de samenzweringen er rond. Maar past u op, beschouwt u deze film vooral niet als een documentaire. Oliver Stone is de koning van de samenzweringstheorieën. Nog een kijktip is de boeiende documentaire film The Fog of War, De Mist van Oorlog. Dat is eigenlijk een interview met Robert McNamara, die tijdens Kennedy, maar ook nog daarna de minister van Buitenlandse Zaken was, dus heel veel belangrijke beslissingen heeft moeten maken in deze conflicten, maar ook over de Vietnamoorlog. Die film die raad ik u absoluut aan. Omdat ik ook na het kijken van deze film zelf niet weet hoe ik de figuur van Robert McNamara, maar bij uitbreiding ook de presidenten die hij heeft gediend, moet evalueren. Ik was Jonas Goosenaerts vanuit Oost-Berlijn en voor de sappige drama verwijs ik graag naar de montage van Philip Vekemans. Afsluiten doen we vandaag met Sting, die in 1985 een krachtig nummer schreef genaamd Russians. Als je goed naar de lyrics luistert, dan zal je veel herkennen uit deze aflevering. Vergeten jullie ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram onder de naam Geschiedenis voor Herbeginners. En we zien jullie graag volgende keer terug. Graag tot dan. To respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets, Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too.